Ezechiël 11 vinden wij voor de eerste maal enige positieve profetie, als dat tenminste de goede term is. Maar in elk geval profetie waarin niet oordeel wordt aangekondigd, maar waarin uiteindelijk sprake is van zegeningen die aan Israël zullen worden gegeven. Echter, met grote nadruk, niet onder het oude, maar onder het inmiddels nieuwe verbond. En dat betekent dat die zegeningen die daar genoemd worden tot stand komen pas bij de definitieve verschijning van de heerlijkheid des Heren. En daar gaat het per slot over in dit hoofdstuk. Ik bedoel natuurlijk gewoon bij de definitieve verschijning van de Messias. Maar daar is de heerlijkheid des Heren nu eenmaal de uitdrukking van. Zover is het echter niet, want zoals we gezien hebben is hier in hoofdstuk 10 en 11 sprake van opnieuw de verschijning van de heerlijkheid des Heren, zoals het hardnekkig genoemd blijft worden. Maar in hoofdstuk 11 is sprake van de verdwijning daarvan via de Olijfberg, die overigens dan toch niet met name genoemd wordt, maar het kan niet missen. Maar voordat die heerlijkheid des Heren in dit visioen verdwijnt, is er sprake van zegeningen die aangekondigd worden. En dat is vanaf vers 16 dan. Want daar staat: hoewel ik hen verre onder de heidenen weggedaan heb, en hoewel ik hen in de landen verstrooid heb, nochtans zal ik hun een weinig tijds tot heiligdom zijn in de landen waarin zij gekomen zijn. Hetgeen zo zonder meer een verwijzing is naar onze tegenwoordige bedeling. Want hier gaat het over zegeningen terwijl zij in ballingschap zijn, in het buitenland dus. En daarna gaat het verder in vers 17 met: alzo zegt de Heere, Heere, ja, ik zal u lieden vergaderen uit de volken en zal u verzamelen uit de landen waarin gij verstrooid zijt, en ik zal u het land Israëls geven. En zij zullen daarheen komen en al deszelfs verfoeiselen en al deszelfs gruwelen vandaar wegdoen. Want de gedachte is inderdaad, maar staat hier niet uitgebreid. De gedachte is weliswaar dat de Heer Israël ooit zal terugverzamelen en zal brengen in het land wat hier heet, het land Israëls. Bij andere gelegenheid heet het gewoon mijn land. Want zo zegt de Heer dat, het is mijn land. Bij vele gelegenheden wordt dat zo gezegd, maar hier heet het land Israëls. En wat er niet bij staat, maar wat we op andere plaatsen wel vinden, is dat weliswaar Israël verzameld zal worden uit de landen waarin het verstrooid is geworden, maar pas na hun bekering en niet daarvoor. Dat wil zeggen, de Bijbel laat er geen twijfel over bestaan hoe de volgorde der gebeurtenissen zal liggen. Dat ik daarop inga, terwijl er hier niks over gezegd wordt, is gewoon omdat dikwijls gedacht wordt, maar er is geen Bijbelse grond voor, maar er wordt gedacht dat eerst Israël zal terugverzameld worden en daarna pas zal het tot geloof komen. Ik zeg meteen, daar is niet de minste Bijbelse grond voor, maar de gedachte is wijdverbreid geworden in onze dagen, domweg doordat men de Bijbel niet kent en zelfs niet leest. Niet echt tenminste. U weet toch wat men met de Bijbel doet? Niet iedereen, maar in het algemeen. Men beschouwt de gebeurtenissen, hetzij in eigen leven, hetzij in andermans leven, hetzij in een ander volk, zoals bijvoorbeeld Israël, en men zoekt daar een passende tekst bij. Toch? Daar heb ik altijd problemen. Ik kan dat namelijk niet. En achteraf ben ik daar ook een beetje blij om. En men zoekt er een tekst bij. En dan is de gedachte van, nou, Israël wordt terugverzameld. Het is weliswaar nog niet tot geloof gekomen, maar dan houden we het er maar op dat dit kennelijk de volgorde is. Maar dit is niet de volgorde. En dat betekent dan ook dat wat moet doorgaan voor de tegenwoordige terugkeer van Israël, hetgeen een erg groot woord is, moet ik u zeggen. Een schitterend voorbeeld van een overstatement. Hoe heet dat in het Nederlands? Een overstatement, dat hebben we. Gewoon overdrijving. Maar dan in taalkundige zin dan. Hè? Het is een veel te groot woord. Nou, in elk geval, de tegenwoordige terugkeer van Israël is weliswaar in overeenstemming met Bijbelse profetie, maar niet deze. Want het is weliswaar in overeenstemming met Bijbelse profetie, maar niet in overeenstemming met Gods beloften. En dat is bepaald niet hetzelfde, want ook die zal men uit elkaar moeten houden. Ik zeg in dat verband gewoonlijk, als ooit die antichrist verschijnt hier op aarde, dan is dat vervulling van Bijbelse profetie. Maar je kunt toch moeilijk zeggen dat het de vervulling is van Gods beloften, toch? zijn twee totaal verschillende dingen. Nou goed, daar gaat het dus ook maar om. Want dat inderdaad Israël pas verzameld zal worden nadat het tot geloof gekomen is, wordt van de aanvang af gezegd al door Mozes in Deuteronomium 30. En het wordt daarna nog meerdere malen herhaald. Gij zult het weder ter harte nemen onder de heidenen waarheen de Heere u verstrooid heeft. En hij zal u vandaar verzamelen. En vervolgens pas, dus nog een fase verder, brengen in het land. Dat is de volgorde. En wat vandaag gebeurt is dus buiten die volgorde om. Weliswaar in overeenstemming met wat hier en daar geprofiteerd is. Maar niet hier, niet in dit hoofdstuk in elk geval. Wel bijvoorbeeld uitgebreid in Ezechiël 37. Maar daar zijn we natuurlijk nog even niet aan toe. Want dat er sprake zou zijn van eerst een ongelovige Joodse staat, ja, daar heb je niet eens een specifieke bijbeltekst of profetie voor nodig. Want in het algemeen spreken de profetieën over oordelen die over een ongelovige Joodse staat zullen komen, alvorens de Messias zal verschijnen. En het impliceert dus dat voor de wederkomst van Christus inderdaad weer zo'n ongelovige Joodse staat er zou moeten zijn. En die is er inmiddels al 50 jaar. En het is inmiddels 100 jaar geleden dat daar, laten we zeggen, een begin mee gemaakt werd. Dus van het jaar, geloof ik, als ik me goed herinner, begin van Sionisme, de eerste Zionistencongres in Basel. Ik meen dat het 1997 was, maar het was... Hè? 1897 was dat, ja. Dus meen ik. Maar het was een klein beetje voor mijn tijd. Dus vooruit, ik kan het niet zo goed onthouden. Maar zo was dat. Maar hier wordt gesproken over: ik zal u lieden vergaderen uit de volk en ik zal u verzamelen uit de landen waarin gij verstrooid zijt. En ik zal u het land Israëls geven. Dat gebeurt niet vandaag. Nu vergadert men zichzelf, als tenminste niemand anders is. Maar men vergadert zichzelf en men neemt het land Israëls. Toch? En of het nou het land Israëls moet heten. Men neemt zijn land. Met dank aan, hoe heet die jongen ook alweer? Cliff Richard. His land, heette dat toch? Nou goed, laat maar zitten. Zijn land, ja, dat is weer een poosje terug, zuster. His land, het was inderdaad zijn land en niet van Israël. En de Heer geeft het aan Israël als er een Israël is. Dat wil zeggen, als dat volk wat wij kennen onder de naam Israël tot geloof gekomen is en dus inderdaad met recht de naam Israël kan dragen. Nou goed. Maar het zal gebeuren. De Heer zal hen terugverzamelen, maar het is pas na hun bekering. En het is na de vlucht ter gelegenheid van de verwoesting van Jeruzalem en de wederkomst, althans de verschijning van Christus op de Olijfberg. Dus na de definitieve verschijning, om zo te zeggen, van de heerlijkheid des Heren. En zover is het nog niet. Maar het zal gebeuren. En dan zullen zij daarheen komen en al deszelfs verfoeiselen en al deszelfs gruwelen van daar wegdoen. Dat betekent dat de afgoderij uit het land zal weggedaan worden. Maar we vinden ook in Ezechiël, nee, niet in Ezechiël, of wel? Jawel, in Ezechiël vinden we, 39, vinden wij een beschrijving hoe inderdaad vervoerselen worden weggedaan. En dan gaat het niet eens over afgoderij, maar gaat het om het ruimen van de dode lichamen uit het land. En dat heet net zo goed vervoersel in de Bijbel. Nou goed. Maar veel belangrijker is wellicht wat er in vers 19 staat. Namelijk, ik zal hun één hart geven, eenerlei hart, dat wil zeggen een hart van dezelfde soort, maar eigenlijk gewoon één hart. Ik zal hun eenerlei hart geven en zal een nieuwe geest, dat is nieuw leven dus in de praktijk, een nieuwe geest in het binnenste van u geven. En ik zal het stenen hart uit hun vlees wegnemen en ik zal hun een vlezen hart geven, opdat zij wandelen in mijn inzettingen en mijn rechten bewaren en dezelfde doen. En ze zullen mij tot volk zijn en ik zal hun tot God zijn. Het laatste is helemaal opmerkelijk, omdat de uitspraken over ik zal hen tot God zijn en ze zullen mij tot volk zijn, eigenlijk uitdrukkingen zijn die via Mozes al gesproken worden tot Israël ter gelegenheid van de uittocht uit Egypte. Het punt is echter dat onder oud-testamentische tijd dit in de praktijk eigenlijk nooit gerealiseerd is geworden. Aan de ene kant natuurlijk door de wet. Aan de andere kant doordat het ook in de praktijk onmogelijk was. Omdat het nou eenmaal voor een mens in het algemeen onmogelijk is zich te houden aan de wet. En daar gaat het maar om. Dat wil zeggen, het zijn idealen die God zich gesteld had met Israël, maar die in oud-testamentische tijd nooit vervuld zijn geworden. Maar die vervuld zullen worden alsnog onder het nieuwe verband in plaats van onder het oude. En de beschrijvingen die we hier vinden zijn ook allemaal ontleend aan dat nieuwe verbond. En we vinden ze dan ook inderdaad op nogal wat andere plaatsen. Maar het zijn allemaal synoniemen eigenlijk. Ik zal een eenderlei hart geven. Ik zal een nieuwe geest in hun binnenste geven. Ik zal hun vlees een hart geven. Dat is alle keren volstrekt hetzelfde. En uiteindelijk is het precies hetzelfde als wat wij wedergeboorte noemen. Dit is wat Nicodemus had moeten weten toen de Heer tot hem sprak over wedergeboorte en hij zijn onbegrip getuigde. En de Heer zei, zijt gij de leraar van Israël en weet gij deze dingen niet? Ze zijn zo hoogst elementair. Alleen als je met een concordantie in de hand het woord gaat opzoeken in het Oude Testament, dan kom je natuurlijk niet zo ver. Maar er zijn synoniemen genoeg van die precies hetzelfde zeggen. Het gaat om nieuw leven. Of het gaat om een besnijdenis des harten. Daar heb je er nog een, die hier ook niet genoemd wordt, maar het komt dicht in de buurt. Namelijk zal het stenen hart uit hun vlees wegnemen en ik zal hun een vlezen hart geven, staat er. Dat enerlei hart, dat is trouwens een min of meer een vaste uitdrukking die wij bijvoorbeeld tegenkomen in 2 Kronieken 30. Ik zoek het toch even op, ter wille van de duidelijkheid. 2 Kronieken hoofdstuk 30. Waar sprake is van de viering van het paasfeest. Want dat deed men immers nooit. Maar deze keer wel onder Hiskia. Onder de hervormingen zal ik maar zeggen. In de dagen van Hiskia. En daar staat in vers 13... En te Jeruzalem verzamelde zich veel volks om het feest der ongezuurde broden te houden. In de tweede maand een zeer grote menigte. Want daar gaat het om het feest van ongezuurde broden. En zelfs in de tweede maand, ik kan het nou zo gauw niet uitleggen, maar deze enige gelegenheid waarbij men het vierde in de tweede maand in plaats van in de eerste, is zo zonder meer een uitbeelding van hoe men dat zal doen in de dagen van de wederkomst van Christus. En voor zover ik het kan zien, ik verwacht dat de Heer Jezus zich zal vertonen in de eerste maand van het Joodse jaar op de Olijfberg. Maar dat is de gelegenheid waarbij men het land uit zal moeten vluchten naar de woestijn. Maar ik verwacht dat men een maand later dan toch alsnog het paasfeest viert. Omdat het in de eerste maand niet gekund heeft. Maar dat betekent dat men het viert in Petra, in de woestijn dus. In Azal, met de term uit Zacharia 14. Goed, dat is nou niet het belangrijkste, maar er staat in verband hiermee, in het voorgaande vers, vers 12 namelijk, ook was de hand Gods in Juda hun enerlei hartgevende, dat zij het gebod des konings en der vorsten deden naar het woord des Heren. Het is toch wel aardig om te zien dat deze uitdrukking, dat ze enerlei hart hebben, dat die juist hier gebruikt wordt in verband met een teken van de bekering van Israël in de dagen van de wederkomst van Christus. De uitdrukking betekent gewoon dat ze dezelfde gezindheid hadden en hetzelfde plan hadden. Ze waren het allemaal mee eens. Het gaat om eenstemmigheid in de praktijk, maar het heet dan, ze hebben enerlei hart. En als je het iets breder neemt, dan betekent het, ze hadden hetzelfde geloof. Ze waren hetzelfde geloof deelachtig. Wie zei dat? Peters, geloof ik. In een van zijn brieven. Maar daar gaat het nou verder niet om. Het gaat maar om de uitdrukking enerlei hart. Dat wil zeggen dat er geen verdeeldheid meer is, maar dat er eenheid is. En daarbij wijs ik er voor de gelegenheid maar op dat er zelfs sprake is dat de brieven geschreven worden aan Israël en Juda. Dat wil zeggen aan alle 12 stammen van Israël. Daar had Hiskia op zich niks mee van doen, want hij was koning van de 2 stammen. Maar zelfs alle 12 stammen worden uitgenodigd om datzelfde paasfeest te komen vieren in Jeruzalem. Zodat het ook nog de uitbeelding is van eenwording van Israël. En als er in dat verband dan ook nog gesproken wordt over enerlei hart, dan vind je hier in de historie een voorafschaduwing van wat in de toekomst zal gebeuren, namelijk de bekering van Israël en de vereniging opnieuw van alle 12 stammen van Israël. En dat rondom Jeruzalem. En een paasviering in de tweede maand, overigens. En al die dingen horen bij elkaar en spreken over dingen die nu nog toekomst zijn. Het komt later in Ezechiël aan de orde, dus we hebben het toch er nog wel eens over. Maar misschien ligt het meer voor de hand om in verband met deze uitspraak in Ezechiël 11 te gaan naar Jeremia, omdat in Jeremia nogal eens over dat nieuwe verbond gesproken wordt. Dan kom ik eerst terecht in Jeremia 24... U weet wel, de tijdgenoot was dat, hè, Jeremia. Tijdgenoot van Ezechiël. Maar Jeremia bevond zich in Jeruzalem. En dan staat er in Jeremia 24, vers 5. Zo zegt de Heere, de God van Israël, gelijk die goede vijgen, alzo zal ik kennen de gevankelijk weggevoerden van Juda, die ik uit deze plaats naar het land der Galdeeën heb weggeschikt ten goede. Ze gingen dus ten goede in de ballingschap, hè? Want daar zou men tot bekering moeten komen, was de bedoeling. En ik zal mijn oog op hen stellen, u weet wat dat betekent, hè? Mijn oog zal op u zijn, u weet ook wat dat betekent. Dat heb ik laatst nog eens ergens gelezen in iemands logeerkamer aan de muur, hè? U weet wel. Nou goed. Ik zal raad geven, mijn oog zal op u zijn. Ik ken een heleboel van dit soort teksten. Die heb ik allemaal in de diverse logeerkamers door het land heb ik die geleerd. Hangen ze aan de muur in een lijstje. Ja, zeker wel. Nou goed, daar staat dus, ik zal mijn oog op hen stellen. De Heer zal op hen toezien. Zal als hun opziener, bisschop, als hun opziener, herder dus, fungeren. De overste herder is dit, hè, die hier genoemd wordt. Ik zal mijn oog op hen stellen ten goede en ik zal hen wederbrengen in dit land. Ik zal hen bouwen en niet afbreken. Ik zal hen planten en niet uitrukken. Dat wil zeggen niet meer. En ik zal hun één hart geven om mij te kennen. Dezelfde gezindheid. En allemaal een gezindheid gericht op kennis van de Heer. Wel, als het goed is, is dat in de gemeente ook het geval. En als ik de bewijsvoering omdraai, dan zeg ik, en aangezien dat in de gemeente ook het geval is, dan wel zou zijn, bewijst het dat wij dus inderdaad leven onder het nieuwe verbond. Eén hart, één gezindheid, met één doel, opdat ik hem kenne. Met dank aan Filippenzen dan natuurlijk. Toch? Ja. Nou goed, gaan we verder. En zij zullen mij tot volk zijn, en ik zal hun tot God zijn, want ze zullen zich tot mij met hun ganse hart bekeren. En met hun ganse hart wil zeggen, in volle verzekerdheid des geloofs. Want met het hart gelooft men. Dat was trouwens ook Deuteronomium 30, waar dat staat dat zij in het buitenland tot geloof zouden komen. De Heer zou hen daarna naar het land terugbrengen. En want men zou de wet doen met de mond en met het hart. En Paulus becommentarieert dat later. Deze uitspraak uit Deuteronomium 30 zegt, dat doet men dus met het hart, gelooft men, en met de mond beleidt men. Het woord gods. Nou goed. Maar het gaat hier dus inderdaad over dezelfde dingen. En feitelijk over het nieuwe verbond. Hetgeen ook mogen blijken uit Jeremia 31. Dat is het meest bekende hoofdstuk in dat verband overigens. Jeremia 31 vanaf vers 31. Ziet de dagen komen, spreekt de Heere, dat ik met het huis van Israël en met het huis van Juda, 10 en 2 stammen rijk overigens, een nieuw verbond zal maken. En de vraag is, hoezo nieuw verbond? Want ik beweer altijd dat de term nieuw verbond in zichzelf eigenlijk niks zegt. Hoezo nieuw verbond? En als wij uit de term iets kunnen opmaken, dan is het dit, namelijk dat dit verbond een ander verbond moet vervangen. Een nieuw verbond. Want als dat niet zo is, dan is elk verbond, als het gesloten wordt, een nieuw verbond. En dan betekent de uitdrukking sowieso helemaal niks. Dan had er gewoon kunnen staan dat ik met het huis van Israël, met het huis van Juda een verbond zal maken. Dan is het ook een nieuw verbond. Op het moment dat het gemaakt wordt, is het nieuw, naar het schijnt. Maar als het dan toch heet een nieuw verbond, dan impliceert dat de vervanging van een oud verbond. En dat weet, dan weten we nog niks, maar we weten dat het oude verbond de wet is, dus is het nieuwe verbond per definitie dat der genade. Zo steekt het ongeveer in elkaar. Al moet erbij gezegd worden dat de meer gebruikelijke term voor wat wij het nieuwe verbond noemen, is die van het verbond des vredes of die van het eeuwige verbond. Dat zijn de termen die in het Oude Testament en zelfs ook in het Nieuwe Testament gebruikt worden. Een nieuw verbond, een verbond des vredes. We verwijzen dan meestal naar Efeze 4, waar immers gesproken wordt over de band des vredes, waardoor eenheid tot stand komt. Daarna blijkt dat weer gezegd wordt, nee, dat kan nooit het nieuwe verbond zijn, want daar leven wij niet onder. Dan zeg ik, nou, ik heb het niet zo ver weggehaald, want twee hoofdstukken eerder, maar het is maar één bladzijde eerder, wordt uitdrukkelijk gesproken over twee die één worden, twee waartussen vrede gemaakt wordt, enzovoorts. Gelovig uit de Joden en gelovig uit de Heidenen. Die twee worden één gemaakt en wordt vrede gemaakt, staat erbij. Het is dus een verbond des vredes waar daarover gesproken wordt. En ook als die term er niet staat, want die staat er niet, niet zo niet tenminste. Maar ook als die term er niet staat, hoeft het geen twijfel te hebben. Want het hele gedeelte van Efeze 2 is, geloof ik, ja, is ontleend aan het Oude Testament. En met name aan Ezechiël en Jeremia. Waarbij inderdaad heidenen en Joden, van mijn part Efraïm en Juda, maar dat maakt me niks uit. Daar blijven heidenen en Joden tot één gemaakt worden, gebouwd worden, tot één volk en tot één huis. Vredemakende, want hij is onze vrede die deze twee tot één gemaakt heeft. En dat is per definitie wat een verbond is, twee tot één maken. Begrijp je wel? Dus het is precies hetzelfde. En daar vind je dus niet de uitdrukking, maar de gedachte van dat verbond des vredes wel degelijk. En als in hoofdstuk 4 dan de term luidt band des vredes, komt dat gewoon omdat de term verbond daar nader wordt toegelicht. Een verbond wil zeggen dat er inderdaad een band is, dat er dingen zijn, die verdeeld waren, maar met elkaar verbonden worden. En zo staat het er ook in die context, want er staat dat we ons zouden benaastigen om te bewaren de eenheid des geestes door de band des vredes. Want door de band des vredes, het vredeverbond, het nieuwe verbond, is immers die geestelijke eenheid tot stand gebracht. En dan heb je nog een trefwoord, want geest hangt samen met het nieuwe verbond des geestes en niet der letter uit 2 Korinthe 3. Dus wat mij betreft kunt u nog een paar argumenten krijgen als alleen de term niet voldoende is. Maar een nieuwe verbond dus. Maar daar gaat het hier om, een nieuw verbond. Jeremia 31, gemaakt met het huis van Israël en het huis van Juda. Dat is dus het verbond des vredes, een eeuwig verbond. De termen komen trouwens al uit Numeri, dus het is al lang geleden dat er over gesproken werd. En er staat ook dat het is een nieuw verbond, niet zoals, niet naar het verbond dat ik met hun vaderen gemaakt heb ten dagen als ik hun hand aangreep om hen uit Egypteland uit te voeren. Welk mijn verbond zij vernietigd hebben, hoewel ik hen getrouwd had, spreekt de Heere. Maar dit is het verbond dat ik na die dagen, dat wil zeggen in de toekomst, is het officieel nog steeds, dat ik na die dagen met het huis van Israël maken zal, spreekt de Heere. Ik zal mijn wet in hun binnenste geven en zal die in hun hart schrijven. En u wordt geacht de uitdrukkingen uit Ezechiël nog in gedachten te hebben. Ik zal een nieuw hart geven in hun binnenste. Ik zal hun een vlezen hart geven. Een nieuwe geest. Wedergeboorte is trouwens vernieuwing des geestes. Zei Titus, of zei Paulus aan Titus, moet ik u zeggen. Maar het is dezelfde formulering. Ik zal dus, staat er, mijn wet in hun binnenste geven. Dat wil zeggen in hun hart schrijven. En zal die in hun hart schrijven. Ik zal hun tot God zijn en ze zullen mij tot volk zijn. Dat lazen we dus ook zo straks al. En ze zullen niet meer in ieder zijn naasten en ieder zijn broeders leren zeggen, ken de Heere, want zij zullen mij alle kennen. En daar hadden we het zojuist ook al over. Het is precies dezelfde gedachte. En het zijn dezelfde gedachten die wij tegenkomen in onze tegenwoordige gemeentelijke bedeling. En dus in de brieven van de apostel Paulus, volstrekt hetzelfde. Ook in de gevangenisbrieven van de apostel Paulus dus. Niet in het bijzonder, maar daar ook. Om de eenvoudige reden, dat ik zei weliswaar wat voorbarig, dit is nog toekomst. Ja, voor zover het de aardse positie van Israël betreft, dat wil zeggen voor zover het Israël op aarde betreft, is het inderdaad toekomst. Maar het betreft natuurlijk niet in de eerste plaats Israël op aarde, het betreft Israël. En het onderscheid tussen aarde en hemel maken wij vanuit het Oude Testament niet. Dus daar moet je ook niet nu naar vragen. Gaat Jeremia 31 over aardse of hemelse dingen? Dat is een verschil wat toen helemaal niet bekend was, waar het nooit over gesproken wordt. Dus daar moet je ook niet naar vragen. Maar de gedachte is dat de Heer dat verbond zou sluiten. En dat de initiatief tot dat verbond dus inderdaad van de Heer uitgaat. En het idee is, maar nou ben ik voor vanavond eigenlijk wat ver buiten de orde. Maar ik gebruik de gelegenheid gewoon om er toch iets dieper op in te gaan. Het idee is namelijk dat dit nieuwe verbond gesloten zou worden inderdaad met heel Israël. Dat kan niet missen. Maar het eigenaardige is dat bij gelegenheid de volgorde genoemd wordt. Dat was trouwens zo straks in Kronieken ook, maar toen ben ik er maar niet op ingegaan. Maar ik heb er wel op gewezen dat het ging om alle 12 stammen, wat vreemd was. Want Hiskia was koning van de 2 stammen en niet van die andere 10. Het was gewoon een ander rijk. Maar ze worden er allemaal in betrokken. Maar hier in Jeremia is het heel duidelijk dat dit nieuwe verbond van toepassing zou zijn, weliswaar op geheel Israël. Maar de volgorde komt in dit hoofdstuk zeker ook met grote nadruk naar voren. Namelijk, in de eerste plaats Israël, daarna pas Juda. Of met de andere namen, in de eerste plaats Efraïm, daarna pas Juda. En de aardigheid is dat de omkering van Efraïm en Juda kenmerkend is voor onze tegenwoordige bedeling zo zonder meer. Als er iets kenmerkend is voor onze bedeling, dan moet ik u zeggen, dan is dat niet eens de hemelse positie van de gelovigen, want dat kun je namelijk niet zien. En ik zou het dus niet als een kenmerk willen beschouwen. Het is wel een van de bijzonderheden, maar als dat nou een kenmerk is. Een kenmerk wil zeggen, je kunt het daaraan herkennen. Toch? Nou, de gemeente kun je dat niet zien, dat hij een hemelse toekomst heeft. Dus ik beschouw het niet als een kenmerk, maar dat is een taalkwestie. Maar kenmerken voor onze bedeling is wel dat het evangelie als zodanig door heidenen gepredikt wordt aan Joden en niet andersom. Uitzonderingen zijn er, ben ik mij bewust, maar het gaat over de algemene regel. En de algemene regel is dat de evangelie en dus de zaligheid terecht is gekomen bij de heidenen en dat het heidenen zijn die het evangelie prediken aan Juda. En voor de gelegenheid beschouw ik heidenen maar even als synoniem met Efraïm. Maakt me namelijk niks uit, want Efraïm dan wel de 10 stammen van Israël. Ja, dat zijn heidenen al 2500 jaar, langer dan 2500 jaar. Sinds de wegvoering van de 10 stammen onder de heidenen zijn het officieel heidenen en is Lo Ami en hoe dat maar heten mag. En dus kenmerkend is dat heidenen het evangelie hebben en prediken aan de Joden. En vervolgens is dan de gedachte, punt 1, heel snel, punt 1, het nieuwe verbond is begonnen. Want het is begonnen met de opstanding van Christus die bij die gelegenheid gesteld werd tot middelaar van het nieuwe verbond. Is het nou helemaal zo? Dat staat feitelijk in alle nieuwtestamentische Bijbelboeken. En met gebruikmaking van deze termen staat het in de Hebreeënbrief. En voor degene die de Hebreeënbrief naar de toekomst wil wegschuiven, dat kan niet. Want hij spreekt over de opstanding van Christus en over de functie die Christus op grond daarvan en dus sindsdien, dat is al bijna 2000 jaar, heeft. Dus je kan het niet naar de toekomst wegschuiven. Lijkt me een simpel argument. Ik heb er nog 100, maar bij wijze van spreken dan, maar dit lijkt me toch veruit voldoende. Het nieuwe verbond is aangebroken en de vraag is nu in hoeverre dat nieuwe verbond dan van toepassing is. Of anders, op wie dan? En in de praktijk zeggen we op de gemeente, want dat zijn degenen die eronder leven. Maar aangezien de gemeente niet gekenmerkt wordt door Joodse karaktertrekken, maar door heidense, kom ik dus toch terecht bij Efraïm. Ik wil dat nou niet gaan bewijzen meteen, maar wat ik bedoel te zeggen is dat de volgorde waarin het nieuwe verbond in werking treedt, die in de Bijbel genoemd wordt, die komt precies overeen met de situatie waarin wij leven. Het begint namelijk bij heidenen En daarna volgt pas Juda. Zegt toch niet alle heidenen? Maar begin bij heiden en daarna pas Juda. Dat is de volgorde. Eerst Efraïm en dan Juda. En het probleem van die uiteenzetting is dat je dat inderdaad niet kunt toepassen op de dagen van de wederkomst van Christus. Want dan begint het met grote nadruk bij Juda, zoals we uit talloze profetieën weten. Het begint bij Juda, het Joodse volk, Jeruzalem enzovoorts. Want Juda zou het eerste volk zijn, het Joodse volk is het eerste dat tot geloof zal komen. Je kan het niet missen. Het is het volk, dit is de stam van de Messias zelf. Zijn eigen stam. Daarna komt pas zijn eigen volk in bredere betekenis. Enzovoort. Zo gaat het in de toekomst. Eerst dus, om zo te zeggen, de twee en daarna de tien stammen en daarna pas de rest van de wereld. Maar in onze dagen, het kan dus alleen maar op onze dagen van toepassing zijn. In onze dagen komt het ergens anders terecht, voordat het bij Juda terechtkomt. En dus komt het of bij ons heidenen, of het komt bij Efraïm. En in de praktijk, maar dat heb ik vaak genoeg uitgelegd, is dat verschil niet zo bijster groot. En dat is niet een overstatement, maar een understatement. Ja. Is die duidelijk tot zover? Met andere woorden, wij leven wel degelijk onder het nieuwe verbond. Ook al zou de term niet gebruikt worden, dat is niet waar, de term wordt wel gebruikt in het Nieuwe Testament, maar zelfs al zou de term niet gebruikt worden, dan nog blijkt uit de beschrijving van het een en ander dat wij inderdaad leven onder het Nieuwe Verbond. Namelijk voor eens en altijd definitief verbonden met de levende God en de levende Christus, waarbij we zijn verzekerd dat niets ons van hem zal kunnen scheiden. Dat is één ding. En het andere ding is dat we inderdaad een nieuwe geest, een nieuw hart, een nieuw binnenste, een nieuw gemoed hebben ontvangen in dat we de Heer kennen. Dat zijn allemaal termen uit het Nieuwe Verbond. En die vindt ze doorheen heel het Nieuwe Testament terug. En daar gaat het maar om. Wedergeboorte dus, met als resultaat dat men de Heer zal kennen en zich ook niet meer aan hem zal onttrekken. En dat is dus wat ook inderdaad wordt aangekondigd in Ezechiël. De rest laat ik me buiten beschouwing, maar ik wijs er maar op dat deze uitspraken, Jeremia 31, dan toch uitgebreid geciteerd worden in Hebreeën. Ik meen hoofdstuk 8, maar misschien ben ik nou wel buis. Maar ik meen Hebreeën 8, waar de apostel ze toepast op de dagen, ik noem maar de tijd meteen, op de dagen sinds de opstanding van Christus. En daarmee past hij ze toe op alle gelovigen, uiteraard allen die wedergeboren zijn. Nou goed, dat was even een zijlijn. Dan keer ik terug naar Ezechiël 11. Waar we dus een pracht van een beschrijving vinden van dat nieuwe verbond. En dus van wedergeboorte in het algemeen, van de nieuwe schepping in het algemeen hier. Met name in vers 19 en 20 van Ezechiël 11. En dan vers 21, maar welker hart het hart hunner verfoeiselen en hunner gruwelen nawandelt, derzelfde weg zal ik op hun hoofd geven, spreekt de Heere. Dat wil zeggen dat als zij toch die hun verfoeiselen en gruwelen nawandelen, dan zullen zij daarvoor vergelding ontvangen. Het is een wat ingewikkelde term. Ik zal hun weg op hun hoofd geven. Maar dat betekent inderdaad dat ze zelf de consequenties daarvan moeten ondervinden. Het betekent hetzelfde als wanneer er staat: de dagen komen dat uw roof zal uitgedeeld worden onder u, o Jeruzalem. En of het een toeval is of niet, dat is de eerste vers uit Zacharië 14. En daar wordt gesproken over de bekering van Israël in de toekomst. Namelijk de verwoesting van Jeruzalem, de verschijning van de Heer op de Olijfberg en de vlucht van het gelovig overblijfsel uit Jeruzalem naar Azal. En wat dus op hun hoofd terechtkomt, de wraken zal ik maar zeggen, dat betekent in de praktijk dat zij de dood zullen vinden in die dagen van grote verdrukking. En dat zal ook inderdaad gebeuren. Als je dit schriftgedeelte dus leest hier in het eind van Ezechiël 11, dan heb je aan de ene kant de aangekondigde zegeningen van het nieuwe verbond, zoals die specifiek op Israël en op aarde toegepast zullen worden in de dagen van de wederkomst van Christus. Maar meteen staat erbij dat tegelijkertijd ook een oordeel zal komen over degene die de naam des Heren niet aanroepen. Dat is het verhaal. En het opmerkelijk is dat woorden van die strekking natuurlijk gepredikt werden ook in de dagen van de Heer Jezus en ook in de dagen van Handelingen. Want de gedachte blijft ook tot vandaag de dag. Dat er zijn maar twee mogelijkheden. Of men roept de naam des Heren aan. Dan wel men komt tot de Heer Jezus. Want er is onder de hemel geen andere naam gegeven. Waardoor wij moeten zalig worden. Of men komt op onder het oordeel. En hoewel wij geneigd zijn te denken wellicht. Dat die wraak, die vergelding waarover gesproken wordt. Noodzakelijkerwijze inhoudt de verwoesting van Jeruzalem. Moet ik u zeggen dat dat heus niet het enige is. Want het zou ons niet ontgaan dat ook vandaag en gisteren en al deze 2000 jaar lang dezelfde waarheid van toepassing is. Of men komt tot geloof in de Heer Jezus Christus, of men leeft onder de toorn Gods. Ja, men sterft dan misschien niet meteen onder de toorn Gods, omdat het de datum nog niet is. Maar daarom leeft men wel onder de toorn Gods. Want de gedachte is heel duidelijk in het Nieuwe Testament. Dat in elk geval sinds wat wij noemen de eerste komst van Christus. De toorn Gods wordt geopenbaard over de mensheid. En aan de andere kant wordt ook gezegd. Dat wij als gelovigen verlost worden van de toorn. En niet meteen zeggen toekomende toorn. Dat vers is bekender, die ons ook verlost van de toekomende toorn. Maar er staat wel degelijk dat wij verlost worden van de toorn, zonder toekomende, namelijk gewoon in onze tegenwoordige tijd. En hier is ook het verschil niet zo groot, want de tegenwoordige toorn Gods loopt vanzelf tot een climax, als dat tenminste het goede woord is in verband met toorn, loopt vanzelf tot een climax in de dagen van de grote verdrukking, waarin het uitloopt op een definitief oordeel over Israël en de volkeren. Maar dat is gewoon vervolg op de toorn waaronder de wereld in onze dagen verkeert. En natuurlijk weet ik dat als straks de dag des Heren aanbreekt, dan heet dat een dag van diepe duisternis en donkerheid en donkere wolken en hoe het maar heten mag. Hè. Lees je maar eens na. Alle synoniemen ervoor in Sifanja of zo. Maar neem niet weg dat wij in onze dagen net zo goed leven in een dag der duisternis. En dat wij die geloven overgezet worden uit de duisternis tot zijn wonderbaar licht. En dat we in de wereld van doen hebben met de macht der duisternis die de wereld regeert. Terwijl wij als het goed is delen hebben aan de erven der heiligen in het licht. En wij wandelen in het licht. Dat is hoe wij ontkomen aan de toorn. Nu, dus het is precies hetzelfde. Het gaat niet over een speciale datum. Het gaat zelfs over de hele periode vanaf, laten we zeggen, de opstanding van Christus en daarmee het aanbreken van het nieuwe verbond. Tot het tijdstip waarop definitief zijn Messiaanse Rijk over alle volkeren zal gevestigd zijn. Want bedelingen is leuk, zolang u maar niet denkt dat via bedelingen de heilsgeschiedenis wordt onderverdeeld in achtereenvolgende vakjes los van elkaar. Want zo zit het niet. En je moet ook niet meteen vragen voor welke bedeling geldt dit, want soms gaat het niet over een specifieke bedeling. Want waar ik het nu over heb, is over twee bedelingen achter elkaar, aan één stuk. Want die toorn is kenmerkend voor onze en voor de toekomende bedeling. Dus de bedeling der genade en de bedeling van de volheid der tijden. Alleen de bedeling van de volheid der tijden komen deze dingen tot hun hoogtepunt. En daarmee tot hun beëindiging. Tot hun vervulling. Dat betekent beëindiging, uiteraard. Zie? En daarna maak ik meestal onderscheid en zeg, ja, wij leven in de dagen van de passieve toorn Gods. In de zin van, God is van de wereld teruggetrokken. Bemoeit er zich niet mee met alle consequenties voor de wereld van dien. En al wat hij ooit aan de wereld geopenbaard had, heeft hij van de wereld weer weggenomen. Zodat alleen is overgebleven dat wat in de Bijbel staat. En er zijn twee mogelijkheden. Of je gelooft niet wat in de Bijbel staat en je leeft dus in duisternis. Of je gelooft wat in de Bijbel staat en je leeft dus in het licht van het woord van God. Dat zijn de enige twee dingen. Dat is de toorn Gods in onze dagen. Maar het is een passieve. Om de eenvoudige reden dat als de Heer actief zou moeten zijn in zijn relatie tot de wereld, zou hij op grond van zijn rechtvaardigheid een ogenblikkelijk oordeel moeten brengen over de wereld als zodanig. Beginnend bij Israël, omdat het hoogst verantwoordelijk is onder de volkeren. En ik bedoel uiteraard het Joodse volk. En zich voortzettend over de heidenen. Maar omdat hij langmoedig is, laat hij het maar even voor wat het is. En dat kan hij doen, dat is ook niet onwettig. Integendeel, want zelfs onder het Oude Testament was er al iemand die schreef dat nou eenmaal het oordeel niet haastelijk geschiet over de misdaden. Die ken je die? Ja, dat is Prediker. Ja, dat is Prediker. Toch? De jongste dag kwam ook maar niet, denk ik, altijd onder oud-testamentische tijd. Dus dat kan. Het oordeel hoeft niet noodzakelijk meteen te komen. Maar de gedachte is dat sinds de verwerping van de Heer Jezus van Gods kant maar één ding gebeuren kan. Als hij wat doet, namelijk openlijk, dat wil zeggen als hij in relatie treedt met de wereld, dan zit er niks anders op dan dat hij spreekt, maar dan in zijn grimmigheid en in zijn toorn met dank aan Psalm 2, want daar staat dat zo. En dus wel degelijk toorn Gods of oordeel Gods, beide termen worden gebruikt in verband met onze dagen. Maar wij die geloven ontkomen daaraan. En zij die niet geloven ontkomen daaraan niet. En dat is wat hier staat. Er zijn maar twee mogelijkheden. Of men behoort tot het volk Gods. Of men krijgt zijn weg op zijn hoofd. Ja, met de uitdrukking van Ezechiël 11 vers 21. Nou goed, dat is het einde van deze profetie. Het eindigt dus toch weer met de aankondiging van dat oordeel over de ongelovigen namelijk. Over degenen die niet wedergeboren zijn. Ja, terwijl ik het zeg, denk ik weer aan de woorden van Johannes de Doper. Die predikt: het koninkrijk Gods is nabijgekomen. En voor degenen die geen synoniemen kennen, dat betekent hetzelfde als het nieuwe verbond zal binnenkort aanbreken. Is het dan hetzelfde? Nee, theoretisch niet, maar wij zijn geen theoretici. In de praktijk namelijk is het hetzelfde. Want het nieuwe verbond is de basis voor dat eeuwige koninkrijk van de zoon des mensen, de zoon van David, de Messias, Christus, God, of hoe je het maar noemt. Is op basis van dat nieuwe verbond. En daarom is het een eeuwig koninkrijk, omdat het een eeuwig verbond is, enzovoorts. En Johannes de Doper zei: het koninkrijk is nabijgekomen en bekeert u. Men zal de naam des Heer aanroepen namelijk. En tot degene die dat niet deden, zei hij: wie heeft u aangewezen om te ontvlieden van de toorn? Of van de toekomende toorn, zei hij zelfs. Dat is natuurlijk een cynische vraag. Hè? Wie heeft u aangewezen om te ontvlieden van de toekomende toorn? Waarmee hij dus gezegd heeft, ja, waar het precies staat weet ik uit het hoofd niet, sorry. Nou, Matthäus of Marcus of zo. Misschien wel Johannes hoor, een van de eerste hoofdstukken natuurlijk. Maar de gedachte is ook daar dus dat er twee mogelijkheden maar zijn. Of men komt tot geloof, of men komt onder de toorn. En stond het in Johannes? Heeft iemand het al gevonden? Dan moet het Johannes 1 zijn. Noodzakelijkerwijze, maar ik dacht het niet hoor. Wie heeft u aangewezen van de toekomende toorn, om te ontvlieden van de toekomende toorn, brengt dan werken voor der bekering waardig. Waarmee je maar weer ziet dat het niet geloof alleen is, maar geloof en werken des geloofs. Ik ben vast aan het oefenen voor aanstaande zaterdag namelijk.
Lucas 3, vers 7.
Lucas 3. Even kijken hoor. Lucas 3 vers
7.
Oh ja. En hier vind ik een verwijzing naar Matthäus 3. Dat is ook vers 7. Oh, dat is wat makkelijk te maken. Gij adderen gebroedsels, want die had altijd een zeer verheffende manier om zijn publiek toe te spreken. Op zeer tactische wijze. Kom daar nog eens om, denk ik wel eens, maar gij adderen gebroedsels, wie heeft u aangewezen te vlieden van de toekomende toorn? Breng dan vruchten voort der bekering waardig. Hij vroeg dus ook: toon mij uw geloof uit uw werken. Dat is niks moeilijks aan hoor. En begin niet te zeggen bij uzelf: we hebben Abraham tot vader. Nee, hij had al gezegd: gij hebt de adder tot vader. Gij zijt van uw vader de duivel. En dus noemde hij ze adderen gebroedsels. Alleen die uitdrukkingen, gij hebt de duivel tot vader, dat vind je in het Johannes-evangelie uit de mond van de Heer Jezus zelf. Die maakt het dus nog sterker. Maar naar Johannes was ik eigenlijk al onderweg. Want waar het me om gaat is die twee kanten van de boodschap. Namelijk, men zou tot geloof komen, dat is de ene kant. Of men komt in het oordeel, die is redelijk bekend. Maar sommigen denken, men zou nu tot geloof komen, anders komt men op de jongste dag, of wanneer het maar is, in het oordeel. En dat zal ik niet tegenspreken, maar dat is niet meteen de Bijbelse gedachte. De Bijbelse gedachte is dat men leeft al onder het oordeel en als men tot geloof komt, ontkomt men daaraan. Nu. En daarna dus ook in de toekomst vanzelfsprekend. Zodat u maar ziet dat heel de discussie over een opname van de gemeente, of dat nou al of niet voor de grote verdrukking zal plaatsvinden, die is volstrekt buiten de orde eigenlijk. Omdat de gedachte is dat wij al ontsnapt zijn eigenlijk, nu in de praktijk, of althans, er wordt aan gewerkt, wij ontsnappen, wij ontkomen nu aan de toren. En als we nu aan ontkomen, ja, dan ontkomen we dus ook aan die van de toekomst. Want het is dezelfde namelijk.
Wij hebben eeuwig leven en anders heb je geen leven.
Dat zeg ik ook altijd, anders heb je geen leven. Hè? Nee, precies, maar zo staat het ook in de bekende versen van Johannes 3. Dat ik het opzoek is omdat ze bekend zijn, maar omdat ik altijd bang ben dat men ze niet goed leest. Dat geldt voor heel Johannes 3 eigenlijk, maar vooruit. Daar staan die bekende versen. Van vers 15 al, opdat een ieder die in hem gelooft niet verderven, maar eeuwig leven hebben. En dat wordt ook gelezen alsof er staat, opdat een ieder die in hem gelooft in de toekomst niet verderven. En velen denken dan ook nog maar in de toekomst eeuwig leven hebben. En als het mee zit, dan wordt het opdat een ieder die in hem gelooft in de toekomst niet verderven, maar nu al eeuwig leven hebben. Dan zit het mee, als men zo leest. Maar dat is niet de gedachte. De gedachte is opdat een ieder die in hem gelooft nu niet verderven, maar nu reeds eeuwig leven hebben. Ja, maar ik ben er nog niet, want het staat hier ook. Twee versen verder staat het namelijk. Dat het zo is. In vers 18 namelijk. De meest bekende versen sla ik dan maar over, vers 16 en 17. En dan vers 18 van Johannes 3. Die in hem gelooft, wordt niet veroordeeld. En er staat niet, die in hem gelooft, zal niet worden veroordeeld. Dat is wel zo, zeg ik dan weer, maar het staat hier niet. Wie in hem gelooft, wordt niet veroordeeld. Maar die niet gelooft, is al veroordeeld. Ik moet u zeggen, over het eerste zinnetje ben ik vroeger nooit gestruikeld, maar over die tweede altijd. Vanaf dat ik het vers uit mijn hoofd moest leren van de navigators. Met die kaartjes in je. Met die kaart, hè? Heb je dat ook meegemaakt of niet? Ja? Goed. En toen heetten ze nog navigators. Toen deden ze het nog in het Engels. Al was de tekst die ik moest leren in de nieuwe vertaling. Dus dat was later heel vervelend. Maar goed, heb ik weer af moeten leren. Maar lees hem mee. Die in hem gelooft, wordt niet veroordeeld. Dat was niet het punt. Maar omdat zal worden of wat. Ja, in het Nederlands. In gangbaar Nederlands maken wij het onderscheid niet. Dus denken we dat is hetzelfde. Als slordig hebt, maar niet te min, dat is zo. Maar de volgende zin is. Maar die niet gelooft, is al veroordeeld. En die heb ik van begin af aan nooit begrepen. Omdat ik niet beter wist dan dat het oordeel pas in de toekomst zou komen. En zolang dat er niet was, had men nog de kans om tot geloof te komen. Omdat men nog niet veroordeeld was, meende ik. Want het komt pas in de toekomst. Maar dit vers zegt wat anders. Dus begreep ik hem ook nooit. Maar het staat er. En er staat ook waarom, namelijk omdat hij niet heeft geloofd, dat wil zeggen niet tot geloof gekomen is, in de naam van de enige geboren zoon van God. Maar ik heb vroeger verzuimd de goede vraag te stellen, want de goede vraag zou geweest zijn, wat is dit voor een oordeel? Het is namelijk niet het oordeel van de jongste dag, en de vraag had dus moeten zijn, wat is het dan voor een oordeel? Het is ook niet het oordeel van de wederkomst van Christus, dus over de volkeren. Dus de vraag had moeten zijn, wat is dat dan voor een oordeel? En dan zou ik subiet een antwoord gekregen hebben in het volgende vers. Want er staat in vers 19, en dit is het oordeel. Johannes veronderstelt dus dat je die vraag stelt. Wat is dat voor een oordeel? Nou, zeg, dit is het oordeel. En Johannes formuleert het altijd wat ongelukkig, denk ik wel eens. Maar achteraf toch ook wel erg mooi. Ja, altijd, hè. En zegt, wel, dit is het oordeel dat het licht weliswaar in de wereld gekomen is, maar de mensen hebben de duisternis liever gehad, geprefereerd, liever gehad dan het licht, want hun werken waren boos. Middels consequentie, er was een volksreferendum onder heel de mensheid, wat wilden ze, duisternis of licht? En zij kozen de duisternis. En duisternis is oordeel. Voor sommigen moet je het uitleggen. En voor mij is het vanzelfsprekend. Onwetendheid, ik vind niks zo erg als onwetendheid. Je moet toch weten. Toch weten hoe het zit. Niet? Nou goed. Dit is het oordeel dat het licht in de wereld gekomen is, maar... En dan zult zeggen, ja, maar je verandert de voegwoorden. Dan zeg ik, ja, dat doe ik altijd bij Johannes, want Johannes kent ze niet, hè. Dus niet echt, tenminste. Dus wij voegen ze in. Ja. Dit is het oordeel dat weliswaar het licht in de wereld gekomen is, maar de mensen hebben de duisternis liever gehad dan. Maar liever gehad dan wil zeggen verkozen boven. En die keuze is nogal definitief geweest, met uitwerking tot in onze dagen. Ze hebben de duisternis verkozen boven het licht. En waarom? Ja, omdat hun werken boos waren. Die doe je liever in de duisternis dan. Want een ieder die kwaad doet, haat het licht en komt tot het licht niet, opdat zijn werken niet bestraft worden. Maar die de waarheid doet, komt tot het licht, opdat zijn werken openbaar worden, dat zij in God gedaan zijn. Daar heb je die werken der bekering waardig, de werken des geloofs, of de werken, de goede werken welke God voorbereid heeft, opdat wij daarin zouden wandelen. Ik citeer dan ook maar één tekst mee uit de gevangenisbrieven van Paulus, voor alle zekerheid, hè? Want ja, het is om te laten zien dat ze het echt allemaal hetzelfde zeggen. En daar gaat het om. En we vinden trouwens deze gedachte nog een keer bevestigd in vers 36 van dit hoofdstuk. Waar staat, die in de Zoon gelooft, heeft eeuwig leven. Maar die de Zoon ongehoorzaam is. Dat wil zeggen, ongehoorzaam zijn is dus ongelovig zijn. Eigenlijk staat er gewoon, die de Zoon ongelooft. Maar dat woord kennen wij in het Nederlands niet, maar in het Grieks wel. Apisteo, ongeloven. Ik ongeloof, jij ongelooft, zij zouden hebben ongegeloofd. Geongeloofd. Ja, het zou goed Nederlands moeten zijn. Maar die de Zoon ongehoorzaam is, die zal het leven niet zien, maar de toorn Gods blijft op hem. Zal het leven dus niet hebben, is de betekenis. Maar de toorn Gods blijft, woont op hem. Nu en ook in de toekomst is de betekenis van dat blijven. Dat blijft altijd zo. Maar het is al zo en het is dus al een oordeel. En daarna sluit het naadloos aan bij Romeinen 18. De toorn Gods wordt geopenbaard over goddeloosheid en mensheid. Die de waarheid en dus het licht in ongerechtigheid ten onder houdt. Het is precies dezelfde gedachte, hè? Met een paar andere termen. Maar het is volstrekt hetzelfde idee. Dat geldt dus in onze dagen al. Welke noemde jij nou? Vijf, hoofdstuk 5, vers... ik zit in Lucas, dat is niet goed. Johannes 5, ja. Vers 24. Precies, ja. Prachtige tekst ook. Ook een van die kaartjes trouwens, hoor. Johannes 5, vers 24. Voorwaar, ik zeg u, die mijn woord hoort en gelooft. En voor en vul ik dan weer in namelijk, hè. Die mijn woord hoort, namelijk gelooft hem die mij gezonden heeft. Want het is hetzelfde woord. Die heeft het eeuwige leven en komt niet in de verdoemenis, maar is uit de dood overgegaan in het leven. En is dus geplaatst in het licht. En de bedoeling is dan vervolgens dat men ook zal wandelen in het licht. Maar dat zijn meer de termen uit de eerste Johannesbrief. Lijkt me duidelijk. Maar goed, als ik dan weer terugga naar, waar waren we? Ik ben hem helemaal kwijt. Ezechiël, hoofdstuk 11. Dan zijn we daar dus toch weer terug bij die ene waarheid die we in, met name in Johannes dan uitgebreid vinden. Namelijk, het is of het een of het ander. En dat geldt niet bij de eerste komst van Christus. Geldt ook niet bij de wederkomst van Christus specifiek. Het is ook geen kwestie van het is onze bedeling of het is een volgende bedeling. Het heeft met bedelingen niks van doen. Het heeft te maken met eenvoudige onderscheid tussen oude en nieuw verbond. En wanneer het oude verbond voltooid is, is het nieuwe verbond aangebroken. En onder het nieuwe verbond zijn er maar twee mogelijkheden. Men leeft of in dat nieuwe verbond, als ik dat dan zo goed zeg, dan wil zeggen, men wandelt in de heerlijkheid van dat nieuwe verbond. Ik ontleen termen aan 2 Korinthe 3, maar vooruit. Men wandelt in het licht. Of men wandelt in de duisternis en dus onder het oordeel Gods. Dus twee mogelijkheden. Of de Heer doet zijn werk aan ons op basis van dat nieuwe verbond. En daar is hij mee bezig. Want dat is per slot het werk wat de hoge priester van het Nieuwe Verbond in ons doet. En het werk dus waaraan hij getrouw is als getrouw hoge priester enzovoort. Dus het tegenwoordige werk van Christus in u en mij, kortom in de gemeente. Het goede werk wat hij voleindigt tot op de dag van Christus. Een werk dus dat aan de dag van Christus vooraf gaat. Hebben die nog? En dus slechts van toepassing kan zijn trouwens op onze dagen en niet op een volgende bedeling. Want dan is het na de dag van Christus. Makkelijk hè, soms hè. Is het soms zo makkelijk hè. Dus het tegenwoordige werk van Christus. Of God doet niets aan u of mij wanneer wij ongelovig zijn namelijk. En dan koken wij in ons eigen sop gaar. Is ongeveer het idee. Dan zijn wij aan ons lot overgelaten. Dat lijkt me een wat bijbelse term. Want de Bijbel spreekt over het lot. Dat wat iemand toekomt, namelijk het deel wat hij heeft. Nou goed, dan zijn we aan ons eigen lot overgelaten. Dan moeten we maar zien. Dan scharrelen we maar wat rond in duisternis. Dat is de consequentie van het afwijzen van het licht. En dus afwijzen van de waarheid, afwijzen van het woord. En dus het afwijzen van Christus. Nou goed. Daar laten we het eerst bij, want het is tijd voor de pauze. In het einde van hoofdstuk 11 komen we dan terecht bij vers 22. Dat is het einde van deze profetie. Maar er volgt nog een teken op, uiteraard. En het teken is, toen hieven de cherub zijn vleugelen op en de raderen tegenover hen. En de heerlijkheid des Heeren, des Gods van Israël, was over hen van boven. En de heerlijkheid des Heeren rees op van het midden der stad en stond op de berg die tegen het oosten der stad is. En meer heeft men er voorlopig niet van gehoord. De gedachte is dat dit verdwijnen van dit visioen, het verdwijnen dan van de heerlijkheid des Heeren, natuurlijk ligt erg voor de hand, uitbeelding is van wat wij dan noemen de hemelvaart van Christus. In de zin van dat hij zich definitief terugtrok om pas weer te verschijnen in de toekomst bij zijn wederkomst op de Olijfberg aan het eind van de 70ste week van Daniël. Want de gebeurtenissen zoals beschreven in Handelingen 1 drukken onder andere dat uit. Laat ik daar vooral duidelijk in zijn, daar ben ik meestal wel denk ik. Wat wij noemen de hemelvaart van Christus was natuurlijk niet de hemelvaart van Christus. Dat was gewoon niet zo. Dat kan het ook niet zijn, omdat elders in de schrift uitdrukkelijk gezegd wordt dat hij gezet werd aan de rechterhand Gods in de hemel door en ter gelegenheid van zijn opstanding. Het hele proces heeft trouwens maar één naam. Het heet de verheerlijking of de verhoging van Christus. Alles uiteraard één en dezelfde gebeurtenis. Ik kan wel zeggen op één en dezelfde dag, maar hoezo dag? Ik bedoel, dat is gewoon één en dezelfde gebeurtenis. De gedachte is dat de Heer daarna, en dat staat ook een paar maal in de Bijbel, dat de Heer daarna verschenen is vele dagen lang. Een andere plaats staat 40 dagen lang. Aan de zijnen, aan degenen die hem gevolgd waren vanuit Galilea. Leuk blijf ik dat altijd vinden, aan die Galiërs, de Galileërs. Verscheen hij 40 dagen lang, niet in afwachting van zijn hemelvaart, maar juist op grond van zijn hemelvaart en zelfs ten bewijze daarvan. Want daar komt het uiteindelijk op neer, of op zijn minst ten bewijze van zijn opstanding. En wat betreft de gebeurtenis op de zogeheten hemelvaartsdag, wel, het heet geen hemelvaartsdag in de Bijbel. Het was wel een zichtbare ten hemelvaring van de Heer. Dat staat er ook bij. Ja, ik aarzel om het op te zoeken, want ik ben altijd bang dat ik mezelf veel te veel sta te herhalen. En elke keer hetzelfde zeg en hetzelfde lees. Maar ik blijf het nou eenmaal van elementair belang vinden. In Handelingen 1 namelijk wordt weliswaar het een en ander beschreven. Maar er staat dan in Handelingen 1 vers 9, als hij dit gezegd had, dat had net zo goed in Ezechiël 11 kunnen staan, nadat hij dit gezegd had, hieven de cherub zijn vleugelen op en nou goed. Maar er staat, als hij dit gezegd had, vers 9, werd hij opgenomen daar zij het zagen, en een wolk nam hem weg van hun ogen, en alzo zij hun ogen naar de hemel hielden, terwijl hij heenvoer, ziet, twee mannen stonden bij in witte kleding enzovoort. Waar het om gaat simpelweg is dat hier sprake is van het laatste teken dat de Heer Jezus deed, want het was een teken En als gevraagd wordt, waar is het dan een teken van? Wel, dat wordt meteen gezegd in vers 11. Namelijk, deze Jezus die van u opgenomen is in de hemel, zal al zo komen gelijkerwijs gij hem naar de hemel hebt zien heenvaren. Waarmee dus gewoon gezegd wordt dat deze gebeurtenis een uitbeelding is van de wederkomst van Christus. Echter in omgekeerde volgorde. Het is een negatief ervan, zal ik maar zeggen. Daar komt het op neer. De film draait achteruit, zeg ik ook wel eens. Maar daar komt het op neer. Het is een uitbeelding van zijn wederkomst. Meer niet. En dat is te meer voor de hand liggend. Omdat het nou eenmaal ging om de vraag uit vers 6. Zult gij in deze tijd aan Israël het koninkrijk weder oprichten? Er werd geen rechtstreeks antwoord op gegeven door de Heer op die vraag. Maar hij zei wel, hoe dat ook zij, hij zegt, gij zult ontvangen de kracht des Heilige Geestes die over u komen zal, en gij zult mijn getuigen zijn als gevolg daarvan. Te Jeruzalem, in geheel Judea en Samaria en tot het uiterste der aarde. En als hij dit gezegd had, dat wil zeggen in samenhang met deze woorden en ter illustratie ook van wat zojuist gezegd was, als antwoord op deze vraag, ontvingen deze discipelen dit teken. En Petrus heeft het goed begrepen, want hij zei twee bladzijden, hoofdstukken, verder over hem, dat de hemel hem moet ontvangen tot de tijden der wederoprichting van alle dingen die God gesproken heeft. Dat is vers 21 van hoofdstuk 3. De hemel moet hem ontvangen tot de tijden der wederoprichting alle dingen. En pas als de Heer dus uit de hemel zal verschijnen en dus uit de wolken, want hij verdween in de wolken, en dus op de Olijfberg, want hij verdween vanaf de Olijfberg, pas als de Heer daar die plaats zal wederkomen, dan begint de tijd der wederoprichting aller dingen. En dan zal dus dat koninkrijk aan Israël letterlijk weder opgericht worden, enzovoorts. En dat is dus mede antwoord op de vraag. En als ik dan terugkeer vanuit deze gedachten gewoon naar Ezechiël 11... daar wordt aangekondigd zegeningen en vloek naast elkaar. Er zijn twee mogelijkheden. Of het nieuwe verbond met al wat erbij hoort. Of de Heer zal uw weg op uw hoofd geven. En we hebben gezien dat dat inderdaad van toepassing is. En nog wel even zal blijven. Maar van toepassing is sinds die dagen van Handelingen 1 in elk geval. Nadat het gebeurd is, dat toen hieven de cherub zijn vleugel op en de raderen tegenover hem. De heerlijkheid des Heren, vers 23, rees op van het midden der stad en stond op de berg die tegen het oosten der stad is. En waarmee wordt uitgebeeld de verdwijning van de heerlijkheid des Heren. Maar daarmee ook de verdwijning van het licht, want heerlijkheid is licht. Zodat dit de uitbeelding is, hier in Ezechiël 11, een uitbeelding is van hoe inderdaad het licht uit de wereld zou verdwijnen. En dan ben ik toch weer terug in het Johannesevangelie. En hoe dus de wereld in duisternis zou achterblijven, want dat is de weg die men koos. En het verdwijnen van die heerlijkheid des Heren hier is dus tegelijkertijd de uitbeelding van het oordeel dat over Israël zou komen. In geval van hun ongelovigheid, dan wel in geval van hun verwerping van het nieuwe verbond, omdat zij de duisternis van het oude verbond liever hadden dan het licht van het nieuwe verbond. Met dank aan Johannes 3 en 2 Korinthe 3. God, weten jullie dat uit al zomaar? Nou, laten we zitten. Maar dat is wat het uitbeeld. En maar ook hier is deze verdwijning van de heerlijkheid des Heren via die Olijfberg de uitbeelding van de wederkomst van Christus. En wij vinden de wederverschijning, dat woord durf ik niet te gebruiken omdat het eigenlijk gebruikt wordt voor de Maitreya, dat weet je, de wederverschijning, term, maar vooruit. Dat gaat om de wederverschijning, want het is licht, dus ik gebruik het woord. De wederverschijning van de heerlijkheid des Heren. Wij vinden die wederverschijning inderdaad in Ezechiël 43. Dat is in die hoofdstukken over de nieuwe tempel. En of het nou letterlijk is of niet, in elk geval zijn die is het visioen, of zijn die hoofdstukken over het visioen van die nieuwe tempel, vanaf hoofdstuk 40 is dat, zijn een uitbeelding van het nieuwe verbond. Dat is de tempel sowieso, dus daar kan ik het voorlopig wel even bij laten. En dan in hoofdstuk 43, daar staat in mijn Bijbel zelfs boven de heerlijkheid van de nieuwe tempel. En er staat, toen leidde hij mij tot de poort die de weg naar het oosten zag. In het visioen nog steeds, van een nieuwe tempel, de poort naar het oosten. En waar kijk je dan tegenaan? Dan heb je dan recht voor je, de Olijfberg. De Russische toren denk ik altijd, maar laat maar zitten. Maar de Olijfberg, Seven Arches Hotel eigenlijk. En al die graven. Maar vooruit. En ziet, de heerlijkheid des Gods van Israël kwam van de weg naar het oosten. En dus van de Olijfberg. Er is geen andere mogelijkheid. Ik kom dus via de Olijfberg en zijn stem was als het geruis van vele wateren en de aarde werd verlicht van zijn heerlijkheid. En het hele punt is dat in onze dagen juist de aarde verduisterd geworden is omdat het licht van zijn heerlijkheid verdwenen is. Zoals we straks in Johannes 3 met name, ja, en onder andere dan gelezen hebben. Maar zoals gezegd, dat staat op zoveel plaatsen. Met andere woorden, de aarde is nu in duisternis, maar in de toekomst, ooit onder het nieuwe verbond, in de dagen van de wederkomst van Christus, zal die heerlijkheid weer verschijnen. En als u vraagt, zonder al te letterlijk te denken hoor, maar als u vraagt, waar komt die heerlijkheid dan vandaan, dan zeggen we, als we heel abstract redeneren, uit de hemel. Maar als we iets nauwkeuriger worden, uit het oosten. Wijsheid komt sowieso uit het oosten namelijk. En dus licht en waarheid ook. En als het dan uit de hemel komt en het komt van het oosten, komt het dus van een berg in het oosten. En dan ben je dus toch bij de Olijfberg. Want daar staat die berg voor. Ik zeg bij andere gelegenheden wel eens, die Olijfberg is een beeld van onze tegenwoordige bedeling. En daarmee van de gemeente, maar daarmee van de hemel. En zo is het ook eigenlijk. Dat is waar de Heer het laatst gezien is. En als men hem dus zou willen zien, stel dat het kon, dan zou men zich moeten melden op de Olijfberg. Toch? En als men in onze dagen de Heer wil ontmoeten, stel dat dat kan, en voor zover dat kan, als men hem wil zien, met eer en heerlijkheid gekroond, dan komt men toch bij de gemeente terecht.
Vraag je dat aan de twee mannen in wit kleding?
Bijvoorbeeld, ja. Maar die twee mannen in de witte kleding zijn jij en ik, hè? Ja. Dat is nou eenmaal de gemeente, want daar komt het in de praktijk op. Nee, ik kan niet alles elke keer helemaal uitgebreid uitleggen, maar zo is het natuurlijk wel. Maar hier is sprake van wat men zou moeten noemen de wederkomst van de heerlijkheid des Heren. En daarmee wordt dan als het ware die nieuwe tempel ingewijd, dat is de rest van dit hoofdstuk. Maar het hangt ook samen met, dat wil zeggen het rijmt op, de inwijding van de tempel onder Salomo, waarbij de tempel gevuld werd met de heerlijkheid des Heren. Men weet nog niet precies wat het is. De Shechina heeft men het altijd over. Men vraagt mij steeds, wat is de Shechina? Ik moet u zeggen, het kan best zijn dat er veel verhalen over verteld worden. Vooral in de Joodse traditie, maar in de Bijbel kan ik hem nooit vinden. Dus het wolkenom of zo, maar heerlijkheid des Heren. Wat het maar is, speelt niet zo'n grote rol. Het is gewoon de uitbeelding van Christus. De verheerlijkte Christus aan de rechterhand Gods, de middelaar van het nieuwe verbond. De mens die beelddrager Gods is. Of als u het liever hoort, de Heer Jezus Christus die het uitgedrukte beeld is van Gods wezen. Maar ik zei natuurlijk nu precies hetzelfde. Dat is die Shechina. De heerlijkheid Gods in het aangezicht van Christus vind ik ook altijd een hele goeie uit 2 Korinthe 4. Of gewoon de heerlijkheid des Heren uit Ezechiël 1 en 10 en 11. En hier, even heel in het kort, in Ezechiël 43. Er staat trouwens in vers 3 van het hoofdstuk, en alzo was de gedaante van het gezicht dat ik zag, gelijk het gezicht dat ik gezien had toen ik kwam om de stad te verderven. En het waren gezichten als het gezicht dat ik gezien had aan de rivier Gebar. En ik viel op mijn aangezicht enzovoorts. Zodat er geen twijfel over kan bestaan. Het hele visioen wat Ezechiël gezien had in hoofdstuk 1 en 10 en 11, ziet hij hier weer. Er worden verder geen woorden meer aan gewijd. Er wordt uitdrukkelijk gezegd, het is precies hetzelfde. En hier is dus sprake van wat wij zouden noemen de wederkomst van Christus. Dat is dan de eenvoudige verklaring wel te verstaan. Maar dat is het beginsel. Weer verschijnen van licht in een wereld die intussen duisternis is. En wat in de toekomst zal gebeuren, ja, rond de wederkomst van Christus, is het einde van de tegenwoordige eeuw der duisternis. Van de eeuw deze wereld en de macht der duisternis. En het aanbreken van de toekomende eeuw des lichts, uiteraard. En dat overlapt elkaar. De duisternis zal verdwijnen voor het licht. Hè? Dat zingen we volgende maand weer. Eind volgende maand. Is het werelds duistere wolken in licht der lichten opgegaan. Komt tot zijn schijnsel al volken en geen mens ziele bidt het aan. Het zijn eigenlijk woorden die van toepassing zijn op de wederkomst van Christus. Nou, dat is niet waar. Ze zijn van toepassing op het aanbreken van het nieuwe verbond. En ze zijn ontleend aan Jesaja 9, als ik me goed herinner. Een volk wat in duisternis wandelt, zou licht zien enzovoorts. En het leuke daarvan is dat weliswaar van toepassing is op het aanbreken van het nieuwe verbond. Maar meer op de tegenwoordige bedeling dan op de volgende. Eigenlijk. Want het volk wat in duisternis wandelt blijkt te bestaan uit Galliërs. En niet uit Joden. Lees het maar na, het staat er echt allemaal bij hoor. In Jesaja, zeker wel, ja. Maar goed, maar daar hebben we het nou niet over. Maar het gaat om het algemene beginsel. Een wereld die altijd al in betrekkelijke duisternis verkeerde, in de dagen van de wet. Was een klein beetje licht, schaduw kun je dus ook zeggen. Maanlicht kun je ook zeggen. Maar met de opstanding van Christus verscheen daar de zon der gerechtigheid. Via het evangelie waarin de gerechtigheid Gods wordt geopenbaard. Kortom, daar brak het nieuwe verbond aan. Maar iedereen deed de luiken dicht. En men wandelde sindsdien in duisternis. Dat is het hele verhaal. En elke dag kan het gebeuren in onze dagen dat iemand uit de duisternis komt tot het licht. Zo zit dat gewoon. Dat is nu zo, dat is in de toekomst zo. En zelfs in de 1000 jaar is dat nog zo natuurlijk. Hoewel licht kenmerkend is voor de situatie van de wereld in het algemeen, moet ik u toch zeggen, er worden gewoon zondaren geboren. Ook in die dagen. En die zouden net zo goed tot geloof moeten komen en hun hart open moeten stellen voor het licht dat in de wereld is. Toch? Nou goed, gewoon nieuwe verbanden dus. Dan ga ik weer terug naar Ezechiël 11. Het is het einde van het verhaal namelijk. Daar werd de heerlijkheid des Heeren het laatst gezien op de olijfberg. Daar blijft het ook. Wij zeggen daarna, het verdwijnt daar. Maar het is niet helemaal waar. Dat is wat, althans in het verhaal niet. Dat is wat Ezechiël het laatst zag. Maar u wordt geacht te onthouden dat Ezechiël op een of andere wijze dit alles zag in een visioen. Men is het er nooit helemaal over eens geworden op welke wijze. Omdat de terminologie die gebruikt wordt nooit helemaal duidelijk is. Maar fundamenteel, Ezechiël woonde onder de ballingen in Babel. En voor zover hij hier in Jeruzalem was of zo, of op de bij de tempel, was dat in een visioen. In elk geval, als hij er al was in Jeruzalem, dan zag hij een visioen. Dus het maakt niet zo geweldig veel verschil. En ik zeg dat ter inleiding van de volgende verse, want het volgende vers zegt: toen nam de geest mij op en bracht mij in het gezicht door de geest Gods in Galdea tot de gevankelijk weggevoerden. Dikwijls wordt het vers gelezen als: hij was in Jeruzalem, maar door de geest werd hij verplaatst. Beam me up, Scotty. Dat lijkt me de beste uitleg, hè? Nou goed. Maar het kan natuurlijk ook gewoon andersom zijn. Hij was al die tijd al bij de ballingen. Alleen in het visioen werd hij meegenomen naar Jeruzalem. En hier gaat de knop weer om. Hier houdt het visioen in Jeruzalem op. En is hij gewoon weer terug bij de ballingen. En dit is dus letterlijk wat er vervolgens staat. In vers 25. Ik sprak tot de gevankelijk weggevoerde al de woorden des Heren die hij mij had doen zien. Dus in het visioen verdween hij naar Jeruzalem als het ware, althans daar kwam hij. En aan het eind van het verhaal, in hetzelfde visioen, ging hij terug naar Babel. En vermoedelijk was hij al die tijd lichamelijk al in Babel. Lijkt mij. Maar punt is, wat hij dus laatstelijk in dit visioen gezien heeft, was de heerlijkheid des Heren ging uit Jeruzalem naar de Olijfberg, punt. En heeft hem vandaar niet zien vertrekken. En als wij zeggen, nou, hij moet toch vertrokken zijn, want hij is er nou niet meer. Moet ik zeggen, ja, hij is er nou niet meer. Dit is een visioen. En als het ware werd de visie uitgezet, de televisie. Hij zag nogal ver, kun je rustig zeggen. Dus de televisie ging uit, tele ging uit en hij zag weer zeer nabij. Dat is het eigenlijk. Dat is het laatste wat hij zag. En dat ik een nadruk op leg is dat dat beeld dus blijft staan. Voor zover het stilstaand beeld heet zoiets. Hè? Voor zover voor zover we het visioen kunnen volgen en voor zover het natuurlijk toch grotendeels overdrachtelijke betekenis heeft, komt het erop neer dat de heerlijkheid des Heren uit Jeruzalem is verdwenen en gebleven is op de Olijfberg. Dat verhaal. En in de typologie, het is niet meer in de legerplaats, maar het is buiten de legerplaats. Ik ben naastig aan het zoeken in mijn, op mijn harde schijf op een moment naar voorbeelden daarvan. Eén voorbeeld daarvan is de grote verzoendag, waarbij een van de bokken, of wat er van over was, of althans een deel ervan, gebracht werd in het heiligdom. Dat is in westelijke richting. Want of het dan de tabernakel of de tempel was, de ingang, dan wel uitgang, was gekeerd naar het oosten. De deur zat aan de oostkant. Dus als het dier werd gebracht, of het bloed van het dier, want daar gaat het over, hè, gebracht werd in het heiligdom, dan ging het naar het westen. Maar de andere bok was eigenlijk dezelfde, maar vooruit. Dat kan ik zo gauw niet uitleggen, maar de andere bok werd gebracht buiten de legerplaats. Strikt genomen de andere kant op en dus naar het oosten. En als je dan toch ergens naartoe gaat, kun je maar beter naar het oosten gaan. En je bekeren tot de Heere, denk ik altijd. Buiten de legerplaats, dat is de gedachte. Naar het oosten dus. Dat is de richting waarin de heerlijkheid des Heeren verdween. Zou men dus de heerlijkheid des Heeren willen zoeken, moet men die bok achterna de woestijn in. Naar het oosten. Dat is bovendien wat ook exact zal gebeuren, letterlijk, in de toekomst, wanneer de Heer alsnog zal verschijnen. Want te dien dagen zal hij zijn voeten zetten en zullen ze staan. Er staat niet, hij zal er komen. In Zacharië 14, zullen ze voet staan op de Olijfberg. Dat is precies ten oosten van het tempelplein. Dat wil zeggen, de plaats waar de tempel zou moeten zijn. Ten oosten van de Oostpoort. Die tempel is er weliswaar niet, denk ik. Maar daar gaat het niet om. Het is diezelfde richting. En die richting zal men de legerplaats moeten verlaten. Dwars door de Olijfberg overigens. En inderdaad naar de woestijn. Dat is precies hetzelfde. En wat vindt men daar? Ja, de Heer. In het oosten. Waar nog bij komt dat de route precies dezelfde is als de route die volgens de rabbijnse traditie, want zo heet het dan, rabbijnse traditie, is dezelfde route die volgens de rabbijnse traditie werd afgelegd als men grote verzoendag vierde in Jeruzalem en wanneer dus die ene bok de woestijn ingestuurd moest worden. Dat was dan in de praktijk de woestijn van Juda, maar vooruit, de woestijn van Judea. Maar ging wel degelijk naar het oosten, over de Olijfberg heen, naar het oosten toe. Alleen, de Joden deden wel eens meer wat fout. Ging over diezelfde route, over de Olijfberg, naar het oosten. En dan stootte het beest ergens van een richel af. Want ze waren van mening dat het beest daar moest sterven. En om zeker te maken, dat is Afrikaans zeker maken. Om zeker te maken dat het beest ook daadwerkelijk zou verschijnen, werd die van een bepaalde richel afgegooid. En dat kan wel, want je hebt daar wel richels die 300 of zelfs 600 meter hoog zijn. Jawel, we hebben ze gezien, dat is onvoorstelbaar. Maar dat deed men dan. Dat was echter niet wat in de Bijbel staat. Maar dat iemand die de legerplaats uitgaat voor de Joden geacht wordt dood te zijn. Ja, bij de Joden is dat zo. Dan ben je dood. En als iemand een Jood tot geloof komt in de Heer Jezus als de Christus. Dan noemt hij zich vervolgens een Messias beleidende Jood. Maar de Joden noemen hem dood. De tekst is van mij, niet van Johan Bos. Maar het rijmt wel, dacht ik. Maar dan noemen ze hem dood. Eigenaardig genoeg. Maar waar, daar ging het me niet om. Waar het me om ging is, het is precies dezelfde route. En er volgde nog één. En als men onrein was, om welke reden dan ook, in Israël. en men moest dus gereinigd worden, dan moest men uitgaan buiten de legerplaats, want daar was het water der ontzondiging. Met de as van de rode vaars en hoe het allemaal maar heten mag. Maar het is allemaal dezelfde kant op, naar het oosten. Als men de heerlijkheid des Heren zoekt, moet men naar het oosten. En de Joden vandaag denken, als de Messias komt, trouwens christenen ook, denken als hij komt, komt hij uit het oosten en gaat zo Jeruzalem binnen. Maar het is een misverstand. Als hij verschijnt, verschijnt hij in het oosten als een hemels lichaam. Wij noemen dat de ster van Bethlehem, maar laat maar zitten. We hebben zijn ster in het oosten gezien. En men zal hem dan tegemoet moeten gaan. Men zal Jeruzalem uit moeten gaan. Hij komt er niet in, zij gaan eruit. Hij komt niet van het oosten naar het westen. Van het oosten naar het westen komt de grote verdrukking. Volgens de Heer zelf in Matthäus 24. De bliksem. De zoon des mensen enzovoorts. Met oordeel. Maar als men de hemel ontmoet, dan moet men inderdaad naar het oosten toe. Want daar is de Heer. En men zal tot hem moeten uitgaan buiten de legerplaats. Ik vind het persoonlijk toch wel een aardige gedachte. Niet dat ik me ermee wil bemoeien. Maar ik vind het een aardige gedachte. Omdat als in onze dagen een Jood tot geloof komt, moet hij gaan. En een Jood bedoel ik nu niet in de etnische zin, maar in de religieuze zin. Hè? Voor alle duidelijkheid, zo orthodox mogelijk dan maar even. Als een Jood tot geloof komt in de Heer Jezus, dan gaat hij dus, hij moet wel, dan gaat hij uit buiten zijn land en uit zijn maagschap, buiten zijn vaders huis. Zeg dat eens vlug. Buiten de legerplaats. Heel goed, dank u. Maar met dank aan Abraham dan. Hè. Dan moet hij uit zijn land, uit zijn maatschap, uit zijn vaders huis. Dan stapt hij uit het Jodendom. Want dat is een religieuze zaak, het Jodendom. Als je christen wordt, stap je daar dus uit. Is de gedachte. En hij moet er dus uit om de Heer te ontmoeten. Nu. En ik vind toch wel een aardige gedachte. Dat als men in de toekomst, in de volgende bedeling, een Jood tot geloof komt, moet hij nog steeds precies hetzelfde. Er is nog niks veranderd sinds Abraham. Niks veranderd. Want als hij in de toekomst een Jood tot geloof komt, al woont hij ook in Jeruzalem, hij zal zelfs dan letterlijk moeten gaan uit zijn land en uit zijn maatschap en uit zijn vaders huis. Naar een land wat de Heer hem wijzen zal. Maar eerst is het altijd verzamelen in de woestijn. Toch? Zodat de geschiedenis zich vele malen herhaalt. Dat verandert in de toekomst niet. En heel het idee komt met de Joden vanzelf wel goed. Dus een misverstand komt niet goed zolang ze Jood blijven. In de Bijbelse betekenis van de term, namelijk Joods in de zin van judaïstisch. Men zal het los moeten laten, men zal eruit moeten stappen om buiten de legerplaats de Heer te ontmoeten. Dat is heel het idee. En daar is het dus in zekere zin nog steeds nog. En ik zeg ook wel eens, men zal Jeruzalem uit moeten gaan om op de Olijfberg ontmoeting te hebben met Lazarus. Want zo kun je het natuurlijk ook zeggen. Want daar op de Olijfberg, daar is de Heer eigenlijk nog steeds overdrachtelijk gesproken. Maar dan hebben we het natuurlijk gewoon over de gemeente. Het aardige is bovendien hoe het hoofdstuk eindigt. Doet niks ter zake historisch, maar er staat: ik sprak tot de gevankelijk weggevoerde al de woorden des Heren die hij mij had doen zien. Hetgeen niks anders is dan de uitdrukking van hoe het evangelie gepredikt zal worden aan hen die in ballingschap zijn. En wat wordt er dan gepredikt? Nou, dat er zegeningen zijn voor degenen die zich alsnog aan de Heer onderwerpen. Maar aan de andere kant, dat Jeruzalem, maar daar zijn ze niet, dat Jeruzalem verwoest zal worden. En het is dus precies wat in onze dagen dus ook zal gebeuren. En in voorgaande eeuwen ook, al moet je dan het anders formuleren, moet je zeggen dat voor zover er een Jeruzalem is, hier, zal het verwoest worden. Maar buiten Jeruzalem, onder de heidenen waarin men verstrooid is, daar zal men tot geloof komen. En vandaar dat het dan ook heet dat de Heer hem verstrooid heeft onder de heidenen ten goede. We lazen dat er straks ergens, ik weet nou niet meer waar. Maar het was niet hier, hè? Nee. Onder de heidenen ten goede, want daar onder de heidenen, in de ballingschap, daar zou men het woord des Heren horen en eventueel geloven, maar in het land in elk geval niet. En dat is in hoge mate nog steeds profetisch voor de dagen waarin wij leven. Men zou het evangelie prediken aan de Joden. Maar het idee dat men in het land tot geloof zou komen. Ja, dat is een idee fix, heet zoiets. Fictief idee. Dat wil zeggen, eigenlijk kan het niet. Ik begrijp je maar goed. Er zijn er die tot geloof komen. Ook Joden die vandaag in Jeruzalem wonen. Er zijn er die tot geloof komen. Maar het is zo'n verschrikkelijk kleine minderheid. Dat is de minderheid die de regel bevestigt, zal ik maar zeggen. Want juist daar is men het minst geneigd om tot geloof te komen. Juist daar heeft men het idee van, nee, het komt allemaal wel goed en wij werken eraan. We doen het zelf wel. We zorgen wel voor onszelf enzovoort. Juist daar staat men niet open voor het evangelie. Al was het maar omdat het sionisme in het algemeen niet een politieke stroming is, maar feitelijk een religieuze. Niet omdat het dat inhoudelijk is, maar omdat het een Joodse ideologie is. En die is dus per definitie religieus. Dat zit hem in de aard van het volk. En alles wat men binnen het Jodendom nastreeft, heeft automatisch een religieus karakter. Al is het ook gewoon een politiek of wat dan ook maar. Het is automatisch religieus, omdat het is of men zoekt de Heer, of men zoekt wat anders. En dan is het in strijd met het zoeken van de Heer. Dus of het een of het ander. En feitelijk is sionisme dus atheïstisch. Anti-theïstisch moet ik dan eigenlijk zeggen. Het komt daarvoor in de plaats. En dat is gewoon een vaststelling van een feit. Want veruit de grootste meerderheid de zogeheten zionisten is volkomen atheïstisch. En de grote meerderheid van pure orthodoxen in de Joodse staat zijn merkwaardigerwijze anti-zionistisch. Ze zijn namelijk helemaal geen zionisten. Vreemd genoeg, maar het is echt zo. Het is ook een bekend gegeven. Waarna we als vanzelf overigens het volgende hoofdstuk inrollen, maar ik heb daar natuurlijk nu toch geen tijd meer voor om eraan te beginnen. De gedachte is namelijk dat vanaf hoofdstuk 12 ongeveer tot en met hoofdstuk 19 vinden wij waarschuwingen tegen het optimisme dat de inwoners van Jeruzalem, dat wil zeggen de Joden in het algemeen, hebben. Het optimisme van komt allemaal toch wel goed. Het ziet er wel slecht uit, maar hij trekt wel optimist. En etymologie is leuk, hè? Optimist komt van hij trekt wel op. Optimist. Enzovoort. Maar de nevel zou niet optrekken die het landschap had verscheurd als een gordijn. Maar dat is een ander lied. Maar dat optimisme, dat is er natuurlijk altijd geweest. Onder de Joden. Op een of andere wijze. En vandaar ook het fatalisme wat onder het volk leeft. Men in het algemeen, hè, men laat het redelijk over zich komen. Zo van, ja, het gaat wel weer voorbij. Het wordt in de toekomst wel weer beter en men doet er te weinig aan. Het is ook een verwijt wat vroeger wel eens gemaakt werd. Niemand durft het meer. Wat vroeger wel eens gemaakt werd aan de Joden. Ik bedoel, na de Tweede Wereldoorlog. Zo van, ja, ze hebben het maar heel passief, leidzaam, over zich heen laten komen. Ze hebben zich er ook niet tegen verzet, enzovoorts. En het werd dikwijls zelfs ook wel beschouwd als een christelijke deugd. Maar het was het niet, want het was namelijk niet christelijk, dus kan ook geen christelijke deugd zijn. Het is gewoon fatalisme. Maar toch met iets optimistisch erachter, het komt uiteindelijk met Israël wel goed, om een of andere reden. Het is gebaseerd op waarschijnlijk op een misplaatst zelfvertrouwen. Want daar ligt het aan. Een zelfvertrouwen wat vervolgens gevoed wordt met Bijbelse profetie. Want daar staat immers dat het wel goed zal komen. Toch? Maar er moet meteen bijgezegd worden dat men die Bijbel niet eens kent. Dus dat is al helemaal misplaatst. Maar niettemin is het dikwijls wel zo. Men laat het maar gebeuren en men denkt het komt wel goed. En soms is men ook enthousiast. Met geen enkele andere zekerheid dan hun eigen onnozelheid. Dat geeft mensen zekerheid, heb ik u wel verteld.